Gemeente, misschien is u ook de vraag al eens een keer gesteld, soms bijna voor de voeten geworpen, wat heb je nou eigenlijk aan je geloof? En dat kan soms, als het wat tegen zit in het leven, op een wat venijnige wijze gevraagd worden. En het kan zelfs zo zijn dat de duivel daar nog bij komt, zoals die dat bij Job deed en zegt, wat koop je dat je gelooft in de drie-enige God? Wat heb je aan het geloof? En dat bedoel ik niet, als ik deze vraag zo stel, gemeente, wat de catechismus bedoelt aan het eind van de behandeling van de 12 artikelen van het geloof, waar de catechismus dan de vraag stelt, wat baat het u dat gij dat alles gelooft? En dan komt daar dat heerlijke, dat kostelijke antwoord, dat ik voor God rechtvaardig ben door Christus Jezus. Dat is het allerhoogste en het eeuwig goed. Dat wacht ons. Maar nou bedoel ik het voor de praktijk van het leven van elke dag. En wat de bevinding van je leven leert in dagen van voorspoed, maar ook in dagen van tegenspoed, dat kan soms geen eens zo heel veel uitmaken. Wat heb je aan het geloof? Weet u wie dat zo hernemend geleerd had? Dat was de apostel Paulus. En hij had dat geleerd op velerlei wijze en vooral door de beproeving van het leven heen. En zo schreef hij aan de Romeinen, de verdrukking werkt leidzaamheid en de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop, hoop die niet beproeft, die niet beschaamd wordt. En dat is nou het antwoord op de vraag, wat heb je aan het geloof? Antwoord dat Paulus niet uitgedokterd had achter zijn studeerkamer, zijn bureau, stel dat hij dat gehad zou hebben. Maar dat in de stormen van het leven, soms in de werkelijkheid, de meest werkelijke stormen van het leven, er bij hem naar boven zijn gekomen. Zo hebben wij dat ook gelezen in die geschiedenis. Paulus is hier op weg naar Rome, hij moet voor de keizer gesteld worden. Kennen die geschiedenis denk ik allemaal wel. Hij had zich beroepen op de keizer en dan moet hij bij de keizer verantwoording af gaan leggen van zijn geloof in de Heer Jezus Christus de Curios. Geen gemakkelijk, want de keizer alleen liet zich eigenlijk Curios noemen. En daarom mocht Paulus daar best tegen opzien. En hij doet die reis dan, zoals we dat wel kunnen begrijpen in die tijd, als we daar wat van weten, met een schip, niet met een trein of vliegtuig. En dat was geen vakantiereisje. Met allerlei geloofsgenoten, zoals wij soms een vakantietrip maken. Nee, hij was hier te midden van vele andere gevangenen, van soldaten, want hij was ook een gevangene. En van matrozen, mensen van allerlei kennen en kunnen en van allerlei allooi. En ik denk dat hij op dat schip, zonder enige kunde, dat hij op dat schip best wel eens de versmaadheid van Christus heeft moeten verdragen. En dan als ze een poosje onderweg zijn, dan ineens dan ontsteekt daar een storm. Beter is het een orkaan. En het schip wordt heen en weer geslingerd, het dreigt te vergaan en iedereen ziet de dood voor ogen. Alle hoop op behoud smelt als was voor de zon. En dan te midden van deze radeloze en van deze reddeloze mensen, van deze verschrikkelijke omstandigheid. U kunt zich dat wel een beetje voorstellen, gemeente. Je zit daar midden op zee en dan, en die schepen waren niet zo geweldig groot als in onze tijd. En dan met een klein scheepje en dan geen motoren, maar dan alleen maar een zeil. En daar zit je dan, in een orkaan. En te midden van deze radeloze, bijna reddeloze mensen neemt Paulus het woord. Nou moeten jullie jongens en meisjes niet aan mij vragen hoe dat mogelijk is onder die bulderende golven en onder die loeiende wind. Hij krijgt er de kracht voor. En dat is de kracht van het geloof in hem, van wie het geldt. Gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palend stelt. En dan laat Paulus blijken, gemeente, dat hij die storm niet ziet als een natuurgebeuren, maar dat hij die storm ziet door de bril van het geloof. En kijk, gemeente jongens en meisjes, als je de noden in het leven, ook de oordelen Gods op deze wereld, als je die door de bril van het geloof gaat zien, denk maar bijvoorbeeld aan 11 september, vorig jaar. Als je dat door de bril van het geloof gaat zien, dan is het niet zo dat je de God de schuld ervan gaat geven, maar dan ga je het toch wat anders zien dan dat de mens van de wereld het ziet. Paulus ziet er Gods hand in. Niet om nou te zeggen dat God de schuld heeft aan alle noden. En als je dan aan 11 september denkt dat God de schuld had aan dat gebeuren. Dat kunnen we allemaal wel verstaan. Dat dat niet waar is. En maar Paulus ziet er Gods bedoeling in. Zijn bedoeling. En dat is nou bepaald niet vanzelfsprekend, gemeente. Wij moeten er ook op letten dat Paulus hier niet spreekt op de eerste dag van de storm. We hebben het gelezen, ze zijn al een hele tijd onderweg. En in een van de vorige versen staat dat ze op de derde dag al een dieploot hadden uitgegooid. En even verder staat, en vele dagen hadden zij niet gegeten. Dus het is echt niet op de eerste dag dat Paulus dit gaat zeggen en gaat belijden. Beslist niet. Wie weet hoe hij er zelf al onder heeft geleden, gemeente, door die storm. Immers de Heere had hem toch beloofd dat hij in Rome aan zou komen en dat hij daar de christelijke gemeente zou ontmoeten en dat hij daarvoor de keizer gesteld zou worden. En dat was altijd nog het verlangen geweest van Paulus, maar hier dreigt die belofte van God schipbreuk te leiden. En misschien denken jullie jongens en meisjes dat ook wel eens een keer, dat de belofte die God gegeven heeft bij de doop, dat die op een gegeven moment schipbreuk gaan leiden. Dat wil zeggen dat God ze vergeten is, dat God ze niet gaat vervullen. En dan heb je het niet zo makkelijk, dan word je heen en weer geslingerd. Gods kinderen, gemeente, die ontkomen niet aan de zeeziekte die de stormen in hun leven kunnen veroorzaken. En wat kun je soms in je gedachten, soms 's avonds, 's nachts op bed, wat kun je heen en weer geworpen worden? In de beproeving van het leven. Was dat Job niet, die op een gegeven moment de dag van zijn geboorte vervloekte? Maar gemeente, dan is het dat het wonder van God. Paulus die krijgt er toch een ander zicht op. En dan ga je er naar kijken in het geloof. En dan zie je door de wind en de golven, dan zie je door de tegenslagen in je leven, door de zorgen, de vragen in je leven, daar zie je dan doorheen. Zoals de radar de nacht en de mist op de dag doorboort en laat zien wat er is. Kijk, dan zie je Gods hand. Dan zie je Gods hand in de oordelen die over de wereld gaan. Gods oordelen die ook vandaag over de wereld gaan. De dreigingen die er zijn. Pakistan, India en ga zo maar door, gemeente. De dreigingen soms in je eigen leven. Als je naar de dokter moet om een antwoord te halen op een onderzoek. En als je dan in die wachtkamer zit om dan Gods hand te zien, gemeente. was een wonder. Kijk, en als Paulus daar oog voor krijgt, voor die storm dat daar Gods hand in zit, dan ontdekt hij de oorzaak van die storm. De oorzaak van die nood. En Paulus zegt het duidelijk, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben van Kreta niet afgevaren te zijn. U leest dat in het begin van dit hoofdstuk dat wij niet gelezen hebben. En toen de kapitein van dat schip weg wilde varen uit de schone haven. En toen had Paulus gezegd, ik voorzie grote moeite onderweg. Je moet hier overwinteren. Maar die kapitein die geloofde Paulus niet. Ik moet eigenlijk zeggen, gemeente, en hij geloofde de God van Paulus niet. En daar heb je dan gelijk de diepe oorzaak van de nood. Zo is eigenlijk, zou je kunnen voorstellen, heel de wereld een groot schip. Dat aan de golven wordt prijsgegeven. Ook de kerk, het scheepje. Dat ook vandaag aan de dag aan de golven is prijsgegeven, gemeente. En vergeet niet dat eigen kleine levensscheepje van u en van jullie, jongens en meisjes. Dat in de storm terecht kan komen en dan zo, en er zitten er hier in de kerk die weten wat dat is. En dan zo dat je het moet roepen, al uw golven en uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Nou is dat niet Gods schuld. Wij hebben, gemeente, jonge vrienden, dat allemaal aan onszelf te danken. Ik hoef daar niet voor terug te gaan naar het paradijs. Maar daar ligt wel de diepste oorzaak. Maar op de bodem aller vragen, ligt der wereld onder schuld. En dan kunnen wij de storm wel voorspellen, laat ik maar zeggen, profeteren. Wie niet naar God luistert en God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wat afvalt van de hoge God moet vallen, eenzelfde schuld, eenzelfde lot voor allen. Dat weten wij toch, gemeente, met onze stand, maar om dat nou in te leven, om dat nou te beleven, dan ga je wat begrijpen van uw golven en baren zijn over mij heen gegaan. En we moeten er wel om denken, gemeente, dat wij allen eens een keer de dood onder ogen moeten zien. Is het niet midden in ons leven, dan is het wel aan het eind van ons leven. En wat heb je dan aan je geloof? Want wij kunnen de storm wel voorspellen, profeteren, maar we kunnen hem niet bezweren. Weet je, wanneer je daarachter komt, gemeente jonge vrienden, als het niet gaat over de storm in de natuur, maar als het gaat over de storm van Gods toren. Over de storm van zijn gericht. Als dat je leven gaat raken zoals het Paulus leven ging raken op de weg naar Damascus. En hij daar 3 dagen zonder hoop en zonder enige verwachting in Damascus op zijn knieën lag. Al uw golven en al waren zijn over mij heen gegaan. En de storm bedwingen, die storm, dat kunnen wij nimmer. Dat kunnen we nooit, gemeente, dat kan God alleen. Wat zeg ik, dat heeft hij gedaan. Weet u wanneer? toen hij al Gods golven en baren van zijn toren heen liet gaan over hem die hing op Golgotha aan het kruis. Toen zijn levensscheepje, het levensscheepje van de Heer Jezus Christus, ten onder dreigde te gaan. En het ging ten onder. En dat niet voor zichzelf en dat niet aan zichzelf en om zichzelf. Maar gemeente, dat ging daar ten onder. Hij liet zich daar ten onder gaan. In de Godverlatenheid vanwege radeloze, reddeloze en hulpeloze mensen. En zo, gemeente, verlost hij door zijn sterven aan het kruis. Door te gaan door de storm van Gods toren. En hij kwam er doorheen. Hij kwam uit de diepte der zee van Gods verlatenheid weer aan de dag. En zo verloste hij door zijn sterven, door zijn gaan door de storm van Gods toren. En hij kwam er doorheen, gemeente. Hij overwon die storm. Hij stilde die storm. En kijk, gemeente, dat is nou de blijde boodschap. Te midden van alle nood en van alle dood en van alle zorgen en moeiten in ons leven. Hij deed de storm van Gods toren bedaren en de golven zwijgen stil. Dat is ook golven van je ongeloof en van je twijfel, van je moedeloosheid, van je diepe vragen, zal God zijn genade vergeten ooit meer van ons? Heeft hij zijn barmhartigheid geen altoos voor mij toegescheen? De storm als alle golven en baren over ons heen gaan. Ook de storm van de vragen, wat heb ik aan mijn geloof? De storm en die vraag, wat kun je die vraag je bezighouden, jonge vrienden? En dat denk ik dat wij er allemaal echt wel eens een keer goed van wakker liggen. Heb ik nou eigenlijk wel dat geloof in de drie enige God? En als gemeente dat je nou de ziel bezighoudt en jezelf geen uitweg ziet, dan mag ik vanuit Gods woord verkondigen. En u heeft dat al duizenden malen gehoord, daar is een uitweg. Daar is het geloof in de Heer Jezus Christus. En hij die in alle benauwdheid mede benauwd geweest is. En het kan zeggen, gemeente, omdat hij in al die benauwdheid mede benauwd is. Hij in alles verzocht is geweest, toch zonder zonde. Nou zal ik in jouw benauwdheid bij je zijn. De Emmanuel, God met ons. Eens had Paulus daarvan zegt, het leven, als je naar mij vraagt wat het leven is, dan zeg ik, het leven is mijn Christus. En hier mag je zien, te midden van die loeiende storm, die orkaankracht, dat schip dat dreigt te vergaan, dat het waar is, mijn leven is in Christus verborgen bij God. Gemeente, dat is onze enige redding uit alle nood en uit alle dood. En hebben wij dat nou al geleerd in ons leven? Midden in het oordeel te horen van Gods wegen, de weg der verlossing door het bloed van Christus geloven. Weet je wat dat is? Dat is kennen van en vertrouwen op die God die ons doet zien dat zijn Zoon verlossing aanbrengt voor de tijd en voor de eeuwigheid, wanneer de nood aan de man, aan de vrouw, aan de jongen, aan het meisje komt, als de dood op je aanstormt. En dan kun je het in de nachtgemeente zo ontzettend moeilijk hebben. Als je daaraan ligt te denken dat die dood elke dag naderbij komt en dat je daar doorheen moet, dat kan een donker gat zijn. Ja, toch. En dan ineens, dan gaat daar in dat dal van Achor, gaat de deur der hopen open. Daar gaat de deur der hopen open. En dat ging daar ook voor Paulus, daarom zegt hij, daarom zijt goedsmoed, mannen. En dan laat hij horen wat de bron van die moed is. Zijt goedsmoed. Ik denk dat die mensen op het schip hun oren niet konden geloven als ze het hebben kunnen horen door de storm en het gebrul van de golven. Dat Paulus daar in het midden op dat wankele schip, zich misschien vasthoudend aan alle kanten, staat te roepen, heb goede moed. Houd er de moed maar in. We kennen dat gezegde wel. Ja toch? Kennen dat gezegde wel? En ik heb het mensen van de wereld wel eens horen zeggen. Bij een heel ernstige zieke. Te richel van de eeuwigheid. Binnenkomend. Klopje op de schouder geven. Of bij een man of een vrouw die een vrouw of een man heeft verloren of dreigt te verliezen. Of ouders die een kind hebben verloren. Kinderen die ouders kwijtgeraakt zijn. En ze komen binnen. Nou, niet zo'n somber gezicht, want dat moet je niet doen. Klap je op de schouder en zeg, houd er de moed maar in. Zorg dat je het hoofd boven water houdt, hoor, jawel. Jawel. Dan word je koud van gemeente. Want is er voor zulken, of als wij in zulke omstandigheden verkeerden of verkeren, of zullen gaan verkeren, is er dan reden voor goede moed? Je moet maar alle hoop verloren hebben. De grond moet je maar onder de voeten weggeslagen worden. Als je de spreekkamer van de dokter binnenkomt en het gezegd wordt, meneer, mevrouw, het spijt me, maar het is niet operabel. Het is niet operabel. We zullen doen wat we kunnen, maar het is niet operabel. En daar zit je op die stoel voor zijn bureau. Ik wou vluchten. Maar kan nergens heen, daar mij de dood voor ogen scheen en alle hoop mij gans ontvalt, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Hier ook een kokende zee. Huizenhoge golven, het schip kraakt aan alle kanten. Mensen die de dood voor ogen zien en de angst puilt uit hun ogen en dan te roepen, wees goedsmoed. Hoe kon Paulus dat nou zeggen, gemeente? En let er nou op wat hij zegt, daarom. Hoe kun je dat zeggen? Wel daarom. En dan wijst hij terug op dat wat hij zojuist beleefd heeft in zijn binnenkamer, misschien in het ruim, het onderste deel van het schip in nood. Daarom. Want deze nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien. Je zou eigenlijk elk woord kunnen accentueren. Deze nacht, dat is in die storm, heeft bij mij gestaan, hoe is dat mogelijk, op dat stormachtige schip. Heeft bij mij gestaan niet de kapitein die zei het is een verloren zaak, maar een engel Gods. En van wien? Wel van die God, wiens ik ben, welke ik ook dien. Welke ik ook dien. Mag ik even de nadruk leggen eerst op wiens ik ben? En kijk gemeente, daar ligt heel Paulus' leven in besloten en omsloten en verklaard. En dat is vanmorgen hier in deze Maranatha-kerk, of dat u meeluistert met door de kerktelefoon of later door op een andere wijze gemeente. Daar ligt nou in verklaard het leven van elke oprechte christen. Die God wiens ik ben. Dat wil zeggen, die mij voor zijn rekening heeft genomen. Wiens ik ben. Mag ik eens vragen, gemeente, jonge vrienden. Van wie zijn jullie er een? Van wie zijn jullie er een? Dat vragen wij soms aan kinderen, hè, als ze naar de deur komen. En je kent ze niet. En dan zeg je, zeg, van wie zijn jullie er een? En dan vraag je als het ware, wie is nou je vader en wie is nou je moeder? Ja, wie is je vader, wie is je moeder? Van wie zijn we er een? De Joden zeiden van Abraham. Weet u wat de Heer Jezus zei? Van de vader der leugenen. En laten wij maar zeggen, dan gaan we, jonge vrienden, heel ver terug. Weten jullie van wie wij zijn? Van vader Adam en van moeder Eva. En laten we nou maar dichterbij blijven. Wij zijn van vader, van moeder. Van onze vader, onze moeder, van wie we zielsveel houden of hielden, als we ze niet meer hebben. Maar het waren toch wel zondige ouders. Van wie ben je er een? Weten we het al? Het is pas Pinksteren geweest en misschien heeft ze er wel een preek over gehoord. Weet u wat Paulus zegt? Als hij dan Paulus gevraagd had, en dat schrijft hij dan aan de Romeinen, van wie ben je er een? Ik zou bijna zeggen, kunt u antwoord geven. De geest getuigt met mijn geest, dat ik een kind van God ben. Wie is jouw vader? En de geest die doet mij roepen, Abba. Vader, herkent u het? Weten wij al dat we van hem zijn, gemeente? Mag u het zeggen, wiens ik ben? Herkent u het? In wie ik geloof? En kijk, gemeente, dan laat Paulus overduidelijk horen dat hij zegt, daaruit goeds moeds. Heb goede moed, want ik geloof Gode dat het al zo zal zijn gelijk het mij gezegd is. Wat dan? Wel, ik zal je redden. Met alles die met u is, met alle die met u zijn, ik zal u redden. Dat gelooft Paulus, hij gelooft God. En kijk gemeente, dat is nou de bron van zijn moed. Want Paulus weet één ding zeker, God houdt zijn woord. Geloven wij dat ook gemeente? En oh nee, dan zitten wij hier niet op een schip, op een stampend schip, op zee. Wij zitten hier in een rustige kerk. Wij hebben niet de belofte dat wij naar Rome zullen gaan, dat we daar nog zullen komen, helemaal niet gemeente, maar er zijn wel andere beloften van God in zijn woord. En die ook in ons leven gegeven zijn, die getekend staan op ons voorhoofd. Geloven wij daarin, jonge vrienden, als er van binnen eens een keer ondersteboven geworpen worden met de bange vragen van de tijd en van de eeuwigheid? Geloven wij dan wat God gezegd heeft? Zeggen wij het dan wel eens ter bemoediging? Ouders aan onze kinderen, als ze eens een keertje uitstorten voor ons, zeggen we het dan, heb goede moed, want ik geloof Gode, hij heeft beloofd, geloven in Christus Jezus, als de storm van tegenspoed uw leven beukt. Dat hij zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal met u zijn. O gemeente, wat een rust. Wat een rust gaat er hier van Paulus uit. En dat is de rust van het geloof in de God van zijn leven. De God van zijn woord. En kijk gemeente, dan heb je recht om anderen toe te roepen, daar ook in te geloven en goede moed te hebben. Het alleen van de Here te verwachten. Het is alsof ik Paulus hier hoort zingen in de grootste smarten. Blijven onze harten in den Here gerust en ook zal ik nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Gemeente, we kunnen soms onverwacht in de storm terechtkomen. Maar dan dat wonder, dan die nacht. Dan dat geloof in God. Het geloof dat hij doen zal wat hij beloofd heeft. Aan het begin van mijn leven. Ik zal bij u zijn. Kijk gemeente. Als u ver bij God vandaan leeft, hoe kun je dan verwachten dat hij in het uur van de dood bij je zal zijn? Of in het uur van de nood? Maar als je dicht bij hem leeft, als je, mag ik het zo eens een keer zeggen, en er zijn er in de kerk die het weten wat ik daarmee bedoel, als je een teer geloofsleven kent, een teer geloofsleven, Dan is die zo nabij, dan is het net of dat die zo dichtbij is, dat die de hand op je leven legt. Even dicht als die engel Gods bij Paulus. En dan rust die hand van hem op je leven. En dan zie je die milde hand. En dan kijk je door de zorgen heen. Ik heb het aan het begin al gezegd. En dan blik je in zijn vriendelijk ogen. Kijk gemeente, dat is nou het rustpunt van het hart. En nou moeten we dat, jongens en meisjes, dat moeten we nou vroeg zoeken. Voordat de stormen losbreken en de stoppen doorslaan. Denk er wel om. Er is een God die bij u, die bij jou wil zijn in de nacht van je leven. De Heer Jezus Christus is die man, een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Maar je moet het wel leren, je moet het wel leren. En dan te mogen zeggen, zijt goedsmoeds. Paulus zegt dit, terwijl de storm alleen nog maar toeneemt. En toch gelooft hij, op hoop tegen hoop. Ja, denkt u, dat is ook een wonder. Als er nou vannacht eens een engel bij me had gestaan. Ja, toch? Ja, dan zou het toch niet anders zijn dan dat je moet geloven. En wij zien geen engel meer. Weet u waarom? Omdat wij het niet meer van engelen zouden verwachten, maar van de engel des verbonds. Jezus Christus. En hij is zo dichtbij, ook vanmorgen, gemeente, jonge vrienden, in het kleed van zijn woord. En weet u, wanneer je hem ziet, dan zie je hem met het oog van het geloof. Hij is er, ook voor u, ook voor jou, in het kleed van zijn woord. En dan niet om maar even in je leven te komen en te zeggen, zoek het nou zelf maar uit, maar heb nou maar goede moed, het komt allemaal wel terecht. Nee, gemeente, zo niet. Die God wiens ik ben, dan mag je weten voor altijd zijn eigendom te zijn, wat zeg ik, voor zijn rekening te zijn gekomen. Die God die je ook dien, gemeente, want dat is er nauw aan elkaar verbonden. Als je van God bent, als je mag zeggen, zoals Paulus, de geest getuigt met onze geest, dat we kinderen God zijn, dan komt daar die liefde in het hart, waarvan we hebben gehoord in de samenvatting van de wet, om God lief te hebben boven alles, en de naaste als onszelf. Die God wiens ik ben, dat ben je dan tot in der eeuwen eeuwigheid. Dan is het zo nodig dat we in ons leven schipbreuk lijden aan ons eigen kennen en ons eigen kunnen. Weet u wie je dan overhoudt? Christus alleen. En dan mag u zich laten vallen in zijn handen, zijn doorboorde handen. Ik kom nog een keer met een ouderwetse term. Je laten zakken en zinken, op hoop tegen hoop, in zijn middelaarshanden. O gemeente, dan heeft u genoeg aan zijn woord, dat woord dat ons leert dat we verloren liggen in onszelf en geen enkele hoop hebben op behoud, maar dat we behouden kunnen worden of behouden zijn door het geloof in Christus. En wie in Christus gelooft, die zal leven tot in der eeuwen eeuwigheid. En weet u wat u dan kan zingen? Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. En nu is mijn hart bereid om u, mijn God, uw lof te zingen. Amen.